Onder andere dat de herinvoer van de rode diesel, een belangrijk punt van de BBB uit het hoofdlijnenakkoord, niet doorgaat, meldt de Telegraaf. Het plan sneuvelt omdat het anders moeilijk wordt om de accijnskorting aan de pomp te betalen. De toch al hoge benzineprijzen zouden dan met 25 cent stijgen. Rode diesel is goedkoper en werd gebruikt voor landbouwvoertuigen. Het niet opnieuw invoeren ervan levert de schatkist vanaf 2027 140 miljoen euro per jaar op. De man die in de cel zit omdat hij in het Zuiderpark in Den Haag een meisje onzedelijk had betast, wordt ook verdacht van een zedenmisdrijf uit 2011. Hij volgde toen een meisje in een gang met kelderboksen en deed de deur dicht, waardoor ze niet meer weg kon. Wat hij met haar gedaan heeft, is onbekend. Het DNA dat toen gevonden is, komt overeen met dat van deze 54-jarige verdachte. Dat zedenmisdrijf is verjaard, maar de Rotterdammer kan wel nog vervolgd worden voor vrijheidsberoving. En dan nog het weer. Er trekken buien van west naar oost over het land, plaatselijk met onweer. Vannacht is er lokaal nog een buitje mogelijk en koelt het af naar zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. Op het begin de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Harmelen, nog 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein, 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website. Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur, de specialist in maatwerkmeubels.
Heb je geen zin om de deur uit te gaan, maar wel lekkere trek in een Turkse pizza, kapsalon of heerlijke broodjes? Bestel dan bij Berkel Nice Kebab. Ruime keuze, zoals broodjes, vegetarische of Turkse pizzamenu's, snacks en nog veel meer. Elke dag geopend van lunch tot middernacht. U vindt ons in de Herenstraat 1 in Berkel en Roderijs. Berkel Nice Kebab.
Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Het zomerseizoen loopt langzaam ten einde, helaas, vind ik. Maar de zomer heeft ook heel veel verschillende auteurs geïnspireerd. Denk bijvoorbeeld aan de boeken als Zomerhitte van Jan Wolkers of Zomervacht van Jaap Robbe. En Vonde van der Meer schreef ook een roman of een verhaal, verhalenbundel. En die is getiteld Drie Zomers. Maar ik heb vandaag geen boeken meegenomen met het woord zomer in de titel. Wel heel veel andere. En ik heb wel muziek met een zomerse titel. Namelijk Always the Sun van The Stranglers. En daar beginnen we vanmiddag mee. We'll be right back.
you've been told. If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. They do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun.
Ja, dan gaan we nu naar de boeken. Want het is tenslotte een boekenprogramma. Ik heb heel veel gelezen in deze vakantie. Nog te weinig, naar mijn zin. Maar goed, best wel heel veel boeken. En boeken die ik normaal gesproken misschien niet zo gauw zou lezen. Debuten. Ik heb veel debuten gelezen. Dunne boekjes die makkelijk waren om mee te nemen. In de trein of in de auto of naar het strand. Detectives, thrillers, wat ik normaal gesproken ook niet lees. Maar goed, ik begin met een psychologische thriller. Laat hem niet binnen, is de angstaanjagende titel. En het boek is geschreven door Lisa Jewell en uitgegeven bij uitgeverij Bruna. Dit was wel een dikke pil, de enige dikke pil die ik gelezen heb deze vakantie. 432 pagina's, notabene. De boeken van de Engelse Lisa Jewell draaien vaak om complexe familierelaties, geheimen en de zoektocht naar identiteit. Haar eerste roman, en die dateert al uit 1998, was meteen een hit. En vervolgens schreef ze nog een aantal romans. Maar langzaam veranderde haar stijl en maakte ze de overstap naar het schrijven van psychologische thrillers. Sindsdien heeft Jewell wereldwijd meer dan 10 miljoen boeken verkocht. En haar boeken zijn in meer dan 25 talen vertaald. Haar schrijfstijl is toegankelijk en vlot en beeldend. Je ziet echt het verhaal voor je. En ze weet de lezer meteen het verhaal in te trekken. En ook nog de spanning tot het einde vast te houden. Laat hem niet binnen is een psychologische thriller, zei ik al. En het verhaal wordt verteld vanuit meerdere perspectieven. Drie vrouwen staan centraal. De weduwe Nina, haar dochter Ash, die na een psychische inzinking terugkeert naar huis. En dan is ook nog Martha, wier echtgenoot steeds vaker op onverklaarbare wijze afwezig is. En dan is er nog de perfecte man. Van hem is heel lang onduidelijk wie hij is. Maar langzaam wordt dat pijnlijk duidelijk. Laten we niet binnenstaan, bol van leugens, bedrog en geheimen. Een charmante vijftiger, die man dus, weet nog steeds veel vrouwen om zijn vinger te winden. Hij is een pathologische leugenaar en weet de vrouwen precies op hun zwakke plek te raken. Zijn gewiekste strategie brengt deze gewetloze man steeds dichter bij zijn doel. Er ontstaat dan een griezelig kat-en-muisspel. De dochter van de weduwe, Ash, vertrouwt het niet helemaal en ontdekt een web van leugens. Is zij nog op tijd? Zal zij erin slagen deze man te ontmaskeren? Lisa Joel weet de spanning tot het eind vast te houden. Goed, laat hem niet binnen. Dat is dus de titel van deze thriller. Is het niet helemaal mijn ding, maar het was toch een heerlijk vakantieboek. En ik las nog een boek. Ik bespreek er even twee achter elkaar. En dat was een heel bijzonder boek. Dat is een debuut. Het is een verhalenbundel. En de titel is Het Gore Lef. En het is geschreven door Sarah Arnolds. En uitgegeven bij uitgeverij Das Mag. Het Gore Lef is het literaire debuut van Sarah Arnolds. En het is heel goed ontvangen door de literaire pers. Het is, zoals ik al zei, een verhalenbundel. En ik heb het idee dat er tegenwoordig weer meer belangstelling is voor het korte verhaal. Korte verhalen lezen eigenlijk als kleine romannetjes. En mensen hebben tegenwoordig veel minder tijd voor dikke boeken. Vandaar misschien. Het Gore Lef gaat over liegen. En hoe het een ontsnappingsmechanisme kan zijn. Want een leugen is een geweldige manier om te ontsnappen aan de waarheid. Sarah Arnolds schrijft heel beheerst en trefzeker. En ze heeft heel lang, dat zou je misschien niet denken als je het leest, ze heeft heel lang aan deze bundel gewerkt. Want het verrassende openingsverhaal, getiteld Je vriendin koopt een vis op de markt, verscheen ruim 10 jaar geleden al in het literaire tijdschrift De Gids. Het verhaal is grappig en absurd tegelijk. Het is juist zo goed omdat er veel niet duidelijk wordt. De vriendin van de hoofdpersoon in dit verhaal, Je vriendin koopt een vis op de markt, begint hem, de hoofdpersoon, plotseling te slaan en van alles naar hem te gooien. Waarom doet ze dat? De man probeert angstvallig voor de buitenwacht verborgen te houden dat zijn vriendin hem van alles naar zijn hoofd gooit. Er wordt niet over gepraat. Er zit iets niet goed in deze relatie. Het probleem is dat er vooral gezwegen wordt. Hoe schep je een eigen wereld met verzinsels en wat vertel je of wat verzwijg je? Daarover straks nog veel meer in een ander boek. De bundel Het Gore Lef bestaat uit 6 korte verhalen en 1 lang verhaal van 60 bladzijden. Brand getiteld. En Brand is eigenlijk meer een novelle, waarin we een zekere Marissa leren kennen door de ogen van een klasgenote. De titel van het laatste verhaal is heel toepasselijk, Hoe ik leerde liegen. Sarah Arnold kan goed schrijven. Ze legt niet alles uit. En dat is juist het verrassende in haar schrijfstijl. Het Gore Lef is een heerlijk debuut dat naar meer smaakt. Goed. Het gaat over leugens en ik heb daar muziek bij gezocht. Een lied dat ook gaat over leugens. Het is de soundtrack van een serie, een Amerikaanse serie die ik een aantal jaren terug heb gezien. Met Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Laura Dern en Meryl Streep, heel bekende actrices dus. En het gaat over een groep vrouwen in een rustig kuststadje in Californië. Ogenschijnlijk leven ze alle een rijk en onbezorgd leven, maar achter de keurige façades gaan een hoop geheimen schuil. Ik heb in de tijd heel erg genoten van deze serie, die dus ook over liegen en verzwijgen gaat. Het lied heet Cold Little Heart en het is van Michael Kiwanuka. MUZIEK
want it? Did you want it back? Oh, my. Tears me apart.
Weer boeken, weer twee boeken, twee boekjes, twee dunne boekjes, vanwege de vakantie dus. Het eerste is De Redding van Judith Koelemeijer, uitgegeven bij Atlas Contact. En het tweede heet De Liefde en dat is van François Bégaudeau. Dat is uitgegeven bij uitgeverij Tsara. Het zijn twee totaal verschillende boekjes. De enige overeenkomst was dat ze dun zijn. De Redding dus van Judith Koelemeijer. Judith Koelemeijer schreef ooit, heel lang geleden al, Het Zwijgen van Maria Zachea. Dat was haar debuutroman en daar werden meer dan 250.000 exemplaren van verkocht. En ze won de NS Publieksprijs daarmee. Heel kort geleden publiceerde ze een biografie over Etty Hillesum. Nou ja, heel kort geleden, ruim een jaar of anderhalf geleden. En nu is daar dus een novelle verschenen. 128 pagina's en die heet De Redding. En die is gebaseerd op een waar gebeurd feit. Op de omslag staat, toen pas zag ze het. Er stonden mensen op de kade, voor en tussen de geparkeerde auto's. Heel veel mensen. En al die mensen keken naar haar. Even voelde Lea opluchting. Ze was toch niet alleen. Er ging een zekere bescherming uit van die dikke, warme haag van mensen die daar duidelijk voor haar stonden. Voor de onbekende persoon die zo ongelukkig met zijn of haar auto in de Leidse Vaart terecht was gekomen. Lea begon driftig op het raam te kloppen en te zwaaien, alsof ze wilde zeggen, ik ben hier, ik leef nog. Ze zag geen beweging in de massa. Ja, wat doe je voor mensen in nood? Daar gaat het verhaal De Redding over. Waarom springt de een wel het water in om een drenkeling te redden en de ander niet? Dat is het thema van deze novelle van Judith Koelemeijer. Het is januari, donker, koud en glad. De Vlaamse Lea, 70 jaar en ooit voor de liefde naar Nederland gekomen, gaat naar een lezing van een bekende filosoof in de Raymondstrandse kerk in Haarlem. Haar vriendin is daar al, gearriveerd, wacht op haar. Lea moet alleen haar auto nog parkeren op de Oranjekade in Haarlem. Als ze haar parkeerkaart zoekt in haar handtas, glijdt ze met haar auto het water in van de Leidse Vaart. Lea zit opgesloten in haar zinkende auto. Mensen aan de kant nemen foto's van die zinkende auto, maar doen verder niets. 112 wordt gebeld. Onder die mensen is de 24-jarige Mirjam. Ook zij is bang, maar ze kan niet blijven staan zonder iets te doen. Lea wordt op het nippertje gered door Mirjam. Deze gebeurtenis grijpt diep in zowel het leven van Lea als in het leven van Mirjam. Lea moet verder leven op het moment dat ze daar eigenlijk al afscheid van heeft genomen. Dit verhaal is waar gebeurd. Judith Koelemeijer kwam het zo'n 15 jaar geleden al op het spoor. Zij wilde, naar aanleiding van een tijdschriftartikel, een interview doen met Lea en Mirjam. Dat konden zij toen nog niet aan. Een paar jaar later wilde ze wel. Waarom wilde Judith Koelemeijer over deze gebeurtenis schrijven? Omdat zich, zegt zij zelf in een interview, in die ene gebeurtenis ongelooflijk veel dilemma's en grotere vragen weerspiegelen. En omdat ze, Judith Koelemeijer, nieuwsgierig was naar die twee vrouwen. Ze heeft er vervolgens een verhaal van gemaakt met respect voor de feiten. De Redding is een prachtige novelle geworden die iedereen zou moeten lezen. Het volgende boek was De Liefde van François Bégaudeau. Ook een heel dun boekje, 96 pagina's, uitgegeven bij uitgeverij Zara. In 208 was er een film, Entre les murs, naar het boek van de Franse schrijver François Bégaudeau. Hij speelde zelf de hoofdrol. De film over een leraar die worstelt met een klas vol probleemleerlingen werd een groot succes. En nu is er dan De Liefde. Simpeler kan een boektitel niet zijn. Een ode aan de liefde en aan het leven. Het thema van deze kleine novelle is namelijk de liefde tussen twee mensen op leeftijd. Niets meer of minder. Hier geen bijzondere verwikkelingen of spanning. Nee, gewoon een voortkabbelende liefde. We volgen Jacques en Jeanne Moreau, genoemd naar de filmster, maar ze is echt een andere vrouw. Een doorsnee echtpaar in Frankrijk vanaf de jaren 70 tot heden. Bégaudeau vertelt 50 jaar liefdesgeschiedenis op een sobere manier, zonder uitweidingen, over gewone, herkenbare dingen zoals boodschappen doen, ruzie aan tafel, kortom het gewone leven. Dingen die de lezer laten glimlachen en ontroeren. En je moet goed kunnen schrijven om dit voor de lezer aantrekkelijk te maken. En schrijven, dat is wat François Bégaudeau kan. Oké, twee dunne boekjes dus. Eerst muziek. Muziek die in de titel gaat over een redding. Zoals het boek van Judith Koelemeijer. Rescue, gezongen door Lauren Daigle.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rest.
there is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor.
We gaan door met boeken, want ik heb er nog heel veel. Dit zijn twee boeken van Malou Holshuizen. Het zijn ook geen dikke pillen. En ik heb haar boek gelezen omdat op 17 september er een toneeluitvoering is van haar boek Zacht op Lachen in het Stadstheater in Zoetermeer. Zacht op Lachen is een romandebuut van Malou Holshuizen en het is al van een paar jaar geleden, 2022. Malou Holshuizen is schrijver, columnist en theatermaker. Ze presenteert succesvolle podcast en haar debuutroman Zacht op Lachen werd genomineerd voor de Hebban Debuutprijs 2022. En het boek is dus bewerkt voor het toneel en ook wordt er nog gewerkt aan de verfilming van Zacht op Lachen. Het beschrijft grotendeels Holshuizens eigen geschiedenis. We volgen het romanpersonage Malou vanaf haar 6e tot haar 33e levensjaar. Ieder hoofdstuk begint met een beschrijvende ondertitel, zoals bijvoorbeeld een jaar of 11 en een week geleden, ik ben 22, een week na de onderduikopmerking. Zo staat er boven elk hoofdstuk een quote, zou je kunnen zeggen. Hebben we hier te maken met fictie of een autobiografie? Malou komt uit een gelukkig gezin. Ze heeft haar ouders en een 4 jaar jongere broer Thomas. In het boek dus, hè, misschien in het echte ook, dat weet ik niet. Maar hier gaat het over het boek. Malou brengt veel tijd door bij haar oma Helena en haar stiefopa Rob Houwop. Omdat oma Helena steeds Rob Hou op tegen hem zegt als hij weer rare opmerkingen maakt. Rob is aan het dementeren. En dat maakt Malou op uit allerlei plakbriefjes met titels als koelkast en afwasmachine. De relatie tussen Malou's moeder en haar oma Helena is altijd gespannen. Voor Malou is dat een raadsel, maar er naar vragen, dat doe je niet. Malou weet niet beter dan dat je gevoelens verdrinkt. Malou bezoekt een therapeut die haar leert dat het verzwijgen van gevoelens en het ontkennen van verdriet kenmerkend is voor getraumatiseerde Indische families. Want de oma van Malou is Indisch. En de familie van Malou is zeker getraumatiseerd, want oma Helena bracht haar jeugd door in een jappenkamp. Dat verklaart nu waarom ze zo dik is, want ze eet gewoon te veel. Maar ook daarover wordt gezwegen. En dat zwijgen is doorgegeven aan Malou's moeder, maar ook aan Malou. Malou bezoekt haar therapeut vanwege een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd, omdat ze niet meer kan slapen en waanbeelden van dode mensen heeft. Die therapeut stelt de diagnose PTSS. Zacht op lachen heeft gelukkig ook veel humor. Vaak is dat wel harde, galge humor. Eigenlijk is dit lachen in het boek een vorm van huilen en pijn. Zacht op lachen bevat loodzware thema's zoals verdriet, angst, schuld en trauma's die generaties lang doorwerken, zonder dat het een loodzwaar boek is geworden. Dat was Zacht op lachen. In het boek luistert Malou naar de muziek van Spinvis. Dat heeft een reden in het boek. Maar daarvoor moet je het boek zelf maar lezen. Wij gaan dadelijk naar de muziek luisteren. Maar eerst nog heeft ze nog een ander boek geschreven. Alleen en duizend mensen. Daar heb ik de recensie niet van in mijn computer opgeslagen. Althans, ik heb hem even niet bij me. Maar die heeft een heel ander thema. En dat zal ik volgende keer bespreken. Dan gaan we nu toch naar de muziek van Spinvis. Het nummer duurt vrij lang, dus ik zal het niet helemaal draaien. Maar we vieren het toch van Spinvis. Het nummer dat dus een belangrijke rol in het boek van Malou speelt.
Ik klim naar de top, maar de heuvel is zo steil. Het geluid van de stad is nu steeds verder weg en ik kom dichterbij. Ik draag een tas en een hoed en een lichtblauw kostuum. Ik wist niet dat ik die had, maar het maakt me niet uit en het staat me best goed. En het is al wat laat, de zon is al rood. Ik hoor een gitaar, dit moet hem wel zijn. En alle kinderen ook. En ze roepen mijn naam en dan groeien ze op. En Jules heeft zijn glas. En de grap die hij dan maakt is de beste grap ooit.
Een volgend boek, ook een debuut. Het heet Prooi Dier en het is geschreven door Irene Wiersma. En het boek is uitgeverij Passage. Ik had hier ook een uitgebreide verslag van gemaakt, van dit boek. En dat is ook niet helemaal goed doorgekomen op mij. Dat is gewoon mijn eigen schuld. Sorry, dat is weer een beginnersfoutje. Na de vakantie moeten we helemaal even inkomen. Matthijs zit me nu inmiddels uit te lachen. Maar ik heb het boek gelezen en het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dus ik kan er zeker wat over vertellen. Het is een boek dat gaat over narcisme, zelfhaat, verslaving, manipulatie, grensoverschrijdend gedrag. Nou, noem maar op, kan zo nog even doorgaan. Heel actueel dus. Het gaat over Kirsten. Zij is een jonge muzikante en zij benadert Rudy. Rudy is een gelauwerde popartiest. Hij is veel ouder, maar hij heeft veel ervaring. En Kirsten vraagt hem of hij mee wil werken aan haar debuutalbum. Want zij wil muziek maken. Irene Wiersma maakt zelf ook muziek. Zij heeft een kunstopleiding, of in ieder geval artistieke opleiding, gevolgd. Zij heeft al meerdere EP's of LP's of CD's uitgegeven. En dadelijk laat ik ook wat van haar horen. Goed, zij vraagt dus aan die oudere Rudy om haar te helpen bij haar debuutalbum. En dat wil hij graag, maar hij blijkt ook heel andere plannen te hebben. Hij gaat haar mee uitnemen en hij accepteert ook absoluut geen nee. Kirsten doorziet hem wel, maar ze kan geen weerstand bieden aan deze dominante man. Steeds verder laat ze zich meeleven, meedrijven, meeslepen in een destructieve relatie. Ze heeft een vriend, Berend, die is ook ouder, maar wel een stuk jonger dan Rudy. En dat lijkt in eerste instantie de positieve man in haar leven. Maar die wordt uiteindelijk verteerd door woede en jaloezie. En hij heeft, dat loopt ook niet helemaal goed af. Ja, een verhaal dus. Echt, ja, ik vond het heel, heel treffend geschreven. Irene Wiersma schrijft wel zeer expliciet haar verhaal op. Ze heeft zelf dergelijke dingen meegemaakt in haar leven. Zij is misbruikt in haar jeugd. En ze heeft ook last gehad van stalking en misbruik. Dus ze weet wel waar ze over schrijft. Maar Prooi Dier is een roman. Het is fictie. Een boek dat je helemaal meesleept. En ze heeft daar dus muziek bij gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren. Dat lied heet ook Prooi Dier. En het is dus geschreven en het wordt mede gezongen door Irene Wiersma.
Voor mijn golf de straat. Je huis zwingt bij nu ver bij me vandaan. Mijn huid schijnt en de dorst hij brandt. En je stem loopt zacht de klok rond. Geef wat in me ontbreekt. Je keelt er om me heen, voelt zo bekend en oh, je weet het wel, ja, je wist het heel goed. Je bent een routinier. Als een prooi dier slaap ik rond hier. Als een prooi dier, als een prooi dier, als een prooi dier. Denken zie hoe één gebaar me dwingt en baait de klok rond. Geef me waar ik naar snak, wat verder niemand snapt, het is onbekend en ik wist het meteen, na een woord of twee, ben een routinier. Als een prooi dier sluip ik rond hier. Als een prooi dier,
Ja, weer twee boeken. Eén heel dun boekje van 112 pagina's. Het andere is ook redelijk. Maar dat heb ik niet precies bij me hoeveel pagina's. Kom ik zo misschien op. Het eerste boek heet Wervel. En dat is uit het Japans vertaald. Het is geschreven door Sao Ichikawa. Het is uitgegeven bij Cosset. En zoals ik al zei, 112 pagina's. En het is de debuutroman van Ichikawa. Het is vertaald, want dat wil ik er wel even bij gezegd hebben, uit het Japans door Geert van Bremen. De oorspronkelijke titel, in het Nederlands is die vertaald door Wervel. De oorspronkelijke titel staat voor het Engelse woord van hunchback. En dat betekent zoiets als gebochelde. Vaak worden Japanse boeken vertaald vanuit de Engelse versie. Maar Geert van Bremen heeft dit boek direct vanuit het Japans vertaald. Hij studeerde Japans en wetenschapsfilosofie in Japan en ondertitelde veel Japanse speelfilms en heeft zelfs een roman vanuit het Nederlands naar het Japans vertaald. Over de auteur iets, de schrijfster. Sao Ichikawa is geboren in 1979 en zij won met haar debuut, want dit is ook weer een debuutroman, met haar debuut Wervel, twee belangrijke literaire prijzen in Japan. Ichikawa heeft, net als haar hoofdpersoon in Wervel, een ernstige lichamelijke beperking. Zij heeft een aangeboren spierziekte die haar wervel kromtrekt, waardoor zij in een rolstoel zit en constant pijn heeft. Sao Ichikawa wil absoluut geen medelijden. In haar debuutroman schrijft zij openhartig en cynisch over de ernstige handicap van haar hoofdpersoon Shaka, die in een verzorgingshuis woont. Shaka is heel rijk door een erfenis van haar ouders en helemaal niet zielig. Integendeel, zij is een keiharde tante. Shaka is, onder pseudoniem, ook een schrijfster van seksverhalen. In de online wereld is zij helemaal geen zielige gehandicapte, maar juist een heel succesvolle pornoschrijfster. En ze wil, de Shaka dus in het verhaal, zwanger worden. Haar lichaam kan het niet aan om een kind te baren, maar ze wil één keer een zwangerschap meemaken en daarna ook een abortus. Dat zwanger worden lijkt een probleem. Ze wordt immers 24 uur per dag verzorgd in het verpleeghuis. Maar als op een dag een man haar komt wassen in plaats van haar vertrouwde verzorgster, ziet Shaka haar kans schoon. Er is geen sprake van verliefdheid, maar er wordt met haar arme verpleger gewoon zakelijk onderhandeld over geld. En wat volgt is een gecompliceerde seksuele relatie met haar verzorger. Wervel is een confronterend boek. Het zet je aan het denken over de manier waarop je zelf tegen mensen met een beperking aankijkt. Nou, ik kan wel zeggen dat ik het in één adem heb uitgelezen. Dan, het tweede boek, is van de Nederlandse schrijver Kees Versluis. Het heet Altijd Zondag. Kees groeide op in een streng christelijk milieu in Pijnakker. En toen ik dat las, toen dacht ik, ja, dat boek wil ik lezen. Misschien zijn er herkenbare dingen in. Hoewel ik niet van het streng christelijk milieu van Kees ben. Maar goed, Pijnakker, dat was dus een van de redenen dat ik dit debuut, want het is een debuut, ging lezen. Kees Versluis studeerde wiskunde en filosofie. Hij werd journalist en hij was werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten. Altijd Zondag is zijn debuutroman. Het is een boek op autobiografische basis, maar tegelijkertijd is het fictie. Sommige scènes zijn gebaseerd op eigen herinneringen, andere scènes zijn compleet verzonnen. En Kees Versluis zegt zelf dat hij dit verhaal nooit had kunnen schrijven als hij dat streng christelijk milieu niet van binnenuit kende. Kees Versluis was al vanaf zijn 18e van plan om een roman te schrijven. Het was zelfs de belangrijkste reden dat hij de journalistiek is ingegaan. Hij had er nooit tijd voor, totdat corona uitbrak. Hij woonde op een Amsterdams appartement. Hij kon niet naar restaurants, geen uitjes, geen vrienden bezoeken. Alle tijd dus om het manuscript dat hij al had liggen goed uit te werken. Altijd Zondag is in de eerste plaats een coming-of-age roman. Een jongensjeugd in een streng gereformeerd gezin in de jaren 80. Hoofdpersoon is Bram. Als de moeder van Bram zich bekeert tot de strenge gereformeerde bond, moeten Bram en zijn broertje Daan iedere zondagochtend met haar naar de Delftse Maranatha-kerk. De vader van Bram staat heel anders in het geloof dan de moeder. En dat veroorzaakt thuis strubbelingen. De ouders van Bram en zijn broertje Daan hebben dan ook vaak ruzie. Ze zitten niet op één lijn met betrekking tot het geloof en de opvoeding van de kinderen. Na een tijdje omarmt Bram het geloof van zijn moeder. Hij houdt zelfs lijstjes bij van klasgenoten die vals spelen met knikkeren of vloeken. Want dat betekent dat je binnenkort naar de hel gaat. Maar dan komt de twijfel bij Bram. Zijn moeder doet er nog alles aan om haar zoons voor het geloof te behouden. Zij probeert zelfs heel obsessief om gelovige schoondochters te vinden voor haar zoons. Nou, oké, hoe het verder afloopt moet je zelf maar lezen. Maar gelukkig schrijft Kees Versluis deze roman met de nodige ironie. Iets wat het boek heel leesbaar maakt. Ik heb me zeer vermaakt met deze tragicomische debuutroman. Kees Versluis kan goed schrijven en dit smaakt naar meer. Nou, Altijd Zondag is de titel dus van het boek. Ja, daar hebben we muziek bij gezocht. Zondag, Sunday van de Cranberries. Thank you. Ja, we zijn wel weer bij het laatste boek aanbeland van vandaag. Ook een heel mooi boek. Ook gelezen in de vakantie. Ik had het al heel eventjes thuis liggen. Een boek van Christus Stoop. Dat is een Vlaamse schrijver. Het heet De Damiaanhoeve. En het boek is uitgegeven bij uitgeverij De Bezige Bij. Christus Stoop kende ik al van andere boeken. Daar kom ik ook zo op terug. Hij was oorspronkelijk journalist. En Christus Stoop wisselde het schrijven van boeken altijd af met de journalistiek. Regelmatig nam hij dan een jaar vrij. Om daarna terug te keren bij het weekblad Knak. Maar dat werd te veel. En daar is hij nu mee gestopt. En hij is nu alleen nog schrijver. Het boek Daniël, dat was een boek uit 2020, ging over de moord op zijn oom Daniël. Het huis van die oom was in brand gestoken om de sporen van een roofmoord uit te wissen. Een heel mooi boek. Ook zijn nieuwe boek, De Damiaanhoeve, gaat over een moord op een boerderij op de grens van België en Nederland. Met veel mensen die hij in zijn lange schrijversloopbaan ontmoette, hield Christus Stoop door de jaren contact. Bijvoorbeeld met Guido, de hoofdpersoon uit zijn vorige boek Hemelrijk, die als vermeende superspreader tijdens de coronapandemie verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van tientallen ouderen in een verzorgingshuis. Ja, dat was in de tijd een heel actueel boek over een man die als vrijwilliger heel veel in dat verzorgingshuis deed en altijd voor Sinterklaas speelde. In de Sinterklaastijd dus. En dat was ook dat jaar het geval. Maar hij was dus eigenlijk ziek geworden, zoals ik me nog goed kan herinneren. In ieder geval heel verkouden. En na zijn optreden als Sinterklaas zijn daar veel mensen ziek geworden in dat verzorgingshuis en overleden. En hij werd daar eigenlijk verantwoordelijk voor gehouden. Ik vond het een heel indrukwekkend boek. Ook in dit boek, De Damiaanhoeve, is het weer een actueel thema en ook weer waar gebeurt. Volgens mij schrijft Christus Stoop ook alleen maar waar gebeurde boeken. Bert, de man van Gertie en de hoofdpersoon van zijn nieuwe boek, kent Christus Stoop al meer dan 30 jaar. Als Bert op een avond thuiskomt, brandt zijn hoeve af. Bert weet zijn vrouw nog het huis uit te slepen, maar die is dan al overleden. Ze is vermoord voordat het huis in brand is gestoken. En de justitie verdenkt Bert. En die gaat in voorarrest. En hij zoekt contact met Christus Stoop om te praten over een oplossing voor zijn gevangenisneming of het verdacht zijn. De Damiaanhoeve is het 16e boek van Christus Stoop. En Christus Stoop zit zijn hoofdpersoon altijd dicht op de huid. De Damiaanhoeve handelt over een persoonlijk drama, maar op de achtergrond spelen, zoals in alle boeken van de Stoop, grotere thema's zoals het falen van justitie, de macht van het groot kapitaal, menselijke emoties zoals rouw. En dit boek begon met een mail van Bert in 2021, waarin hij dus advies vroeg aan Christus Stoop. En die wilde er, nadat hij met Bert had gesproken, graag een boek over schrijven. En uiteindelijk vonden Bert en zijn kinderen dat goed. En dat is dus De Damiaanhoeve geworden. Een spannend, zeer menselijk boek. Uitgegeven bij De Bezige Bij dus. Goed, dat was het alweer voor vandaag. Dankjewel Matthijs. Het was weer even wennen na 2 maanden vakantie.
Ja, dat is echt een langere zit.
Een langere zit, ja. En ik moest er even wennen om alles precies op een rijtje te krijgen. Maar volgens mij is het wel gelukt. Ik had veel muziek bij me, maar we slaan het laatste nummer even over. En we gaan dan naar de eindtune. Goed. Ik wens iedereen alvast een heel mooi weekend. De havendagen komen eraan. Het wordt een heel mooi weekend wat weer betreft. Dus geniet er allemaal van. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Thank you.
Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Israël heeft Frankrijk gevraagd om het plan om een Palestijnse staat te erkennen in heroverweging te nemen. Dat heeft de Israëlische buitenlandminister Saar in een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Barrot laten weten. Als Frankrijk volhardt in inspanningen en initiatieven die de belangen van Israël schaden, is er ook geen ruimte voor een bezoek van de Franse president Macron aan het land, aldus Saar. De Tweede Kamer is het nog niet eens over een helmplicht voor jongeren op fatbikes en andere elektrische fietsen. De maatregel werd vorige week aangekondigd door verkeersminister Tiemann, maar veel partijen willen dat er meer maatregelen komen tegen fatbikes die overlast veroorzaken. De minister wil een helmplicht voor jongeren tot 18 jaar, NSC en VVD tot 16 jaar. Er wordt nu gewacht op een advies van de Raad van State over de helmplicht en daarna wordt er in de Tweede Kamer verder gepraat. Tijdens een top in Parijs van tientallen leiders hebben 26 landen gezegd dat ze troepen naar Oekraïne willen sturen als onderzoek.